kerkraad een aantal mededelingen. Met droefheid geeft de kerkraad kennis dat gisterenmiddag op de leeftijd van 94 jaar door de Heere uit het leven is weggenomen broeder Zier Cornelis Blok, laatst gewoond hebbende Koppelstokstraat 240. Verdere gegevens omtrent de begrafenis zijn nog niet bekend. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee M.C. Tanis. Vrijdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Eventuele bezoekers graag tijdig contact opnemen met de scriba. Dit alles zo de Heere wil en wel leven. Vanmorgen zei is de collecte de eerste bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kerkelijke kassen. En vanmiddag zijn de eerste en de tweede collecte beide bestemd voor de kerk en de derde voor de kerkelijke kassen. Zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met de mededeling die ik u zojuist deed, in verband met het overlijden van broeder Blok, zullen we niet uit psalm 5 zingen, maar uit psalm 103. En daarvan de versen 8 en 9. Psalm 103, het achtste en het negende vers gelijk. Het gras is ons kortstondig leven en maar zeere gunst zal over die hem vrezen. Gemeente, wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we gaan lezen uit het woord van de Heere, uit het boek der psalmen. En wij lezen uit dat psalmboek de eerste psalm. Psalm 1. En dan zullen we na de schriftlezing zingen uit de 125ste psalm. En daarvan het vierde vers. 125 vers 4. Geef Heer de goeden uw zegen, doe wel aan het vroom gemoed. 125 vers 4. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaars, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Gemeente, het woord van de Heere wat we vanmorgen met elkaar overdenken is het laatste, het zesde vers van de psalm die we zojuist gelezen hebben, psalm 1. Onze tekst daar luidt, want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Wij gaan de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de prediking van zijn woord. Wij zullen in onze gebeden de nabestaanden van de overleden broeder Blok, kinderen en kleinkinderen, gedenken. Wij willen ook voorbeden doen voor broeder A. van der Zwan, die deze week in het ziekenhuis onderzoeken zal moeten ondergaan. En wij bidden ook voor Lieke Pronk, die gisteren moest worden opgenomen in het kinderziekenhuis met nierbekkenontsteking. Laten we samen bidden. Heere, zo komen wij vanmorgen tot u in het gebed. Wij die er weer aan herinnerd zijn en de psalm die we als eerste vanmorgen gezongen hebben getuigt daar eveneens ook van. Wij die sterfelijke, vergankelijke mensen zijn. Keer op keer in ons leven worden we dat gewaar. De dood heeft zijn voorboden en die herinneren ons al aan onze broosheid en zwakheid en vergankelijkheid, totdat de dood zelf komt en het leven wegneemt en dan is het voorbij. Heere, dat is ook gebeurd met de broeder wiens naam we vanmorgen genoemd hebben, broeder Blok. Hij mocht een hoge leeftijd bereiken, ontegenzeggelijk is dat ook waar. Het getal 94 wordt in de Bijbel niet genoemd als het gaat over de dagen des mensen. 70, 80, maar hij mocht nog verder. Hij mocht nog meer, maar toch ook voor hem kwam het einde. En zoals we hoorden was dat voor hem geen onverwachte zaak en hij was ook niet onvoorbereid. Hij kon gaan toen hij gaan moest. Heere, er was in zijn leven het een en ander gebeurd. En in de dingen die hij heeft mogen ervaren was het eeuwige leven in beginsel al aanwezig. En dat houdt stand ook als de dood komt. Dat gaat mee over dood en graf heen. Zoals de Heer Jezus dat ook tegen Maria zei. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dat zal van haar niet worden weggenomen. En niet, dat is ook nooit. Ook niet in het uur van sterven. Heere, zo mogen wij degene die overleden is nakijken. Hij ging ons voor. Hij weet veel meer dan wij weten op dit ogenblik. Wij weten het wat we weten uit uw woord, maar hij weet het nu ook uit aanschouwen. Niet alleen maar in geloof, maar ook in aanschouwen. Wat een gedachte. Dat als een mens hier de ogen sluit, hij ze daar openen mag. En als hij hier nooit meer dan in het geloof een blik heeft geslagen op de zaligmaker en zijn wonden en zijn bloed en zijn gerechtigheid, dat hij hem daar zien mag aangezicht tot aangezicht. En dat hij die het lam heeft leren volgen in zijn leven hier op aarde, maar alweer in de weg van geloof, daar het lam inderdaad mag volgen. Hem zien. Heren, wij danken u voor de genade die gij openbaart aan al degenen die u vrezen. Onwederstandelijke genade en onverwoestbare genade. We danken u ervoor, Heren, dat dat in ons leven ook geopenbaard mag worden en dat het daar ook over gaan mag in de prediking van het woord. Maar nu zal het er voor ons allemaal op aankomen dat we er persoonlijk deel aan hebben. Het theoretisch weten mag wel van belang zijn en daar zijn we al wel een beetje verder dan de wereld die totaal blind en onkundig is van deze dingen. Maar verstandelijke kennis is niet genoeg. Het hart, heren, dat zal erin moeten meespreken. Beleiden met de mond en geloven met het hart. Die twee moeten samengaan. En nu bidden wij van u, heren, laat de verkondiging van uw woord inderdaad ook tot zegen mogen zijn. Laat dat woord van u kracht mogen doen. Vandaag, als we hier met elkaar in de kerk aanwezig zijn. En laten we het beseffen. We zijn inderdaad onder het woord. En we zijn tegelijkertijd in de bittere noodzaak van de werking van de Heilige Geest, die het moet toepassen aan onze harten. Mag het gebed er zijn en mag het gebed er blijven tijdens de verkondiging van uw woord. Heere, geef ons uw zegeningen. Open onze ogen, ontsluit onze harten, werk krachtig en onwederstandelijk. Wij bidden u voor de rouwdragende familie. Geef dat ze uw kracht mogen zoeken en dat ze bij u vandaan kracht mogen ontvangen. Ook in de dingen die nu nog moeten gaan gebeuren. De begrafenis, de ter aarde bestelling, de verwerking van het verlies. Heren, geef dat het alles ook nog een keer vrucht mag dragen. En dat er ook bij de begrafenis plaats mag zijn voor de verkondiging van het evangelie, voor de boodschap, voor de nabestaanden en de achterblijvenden, voor de levenden. Mogen we u ook bidden voor die oude broeder die deze week in het ziekenhuis onderzoeken moet ondergaan. Heren, gaat u met hem mee en weest u bij hem en weest u hem een helper en geef dat zijn ogen maar op u gevestigd mogen wezen. Ook te midden van de onzekerheden waar hij nu nog mee te maken heeft. Heren, laat het van zijn verwachting zijn voor lichaam en ziel, dat u aan hem zou willen denken. In de psalmen lezen we dat getuigenis van David: ik ben wel ellendig en nooddruftig. En dat typeerde Davids leven, daarmee typeerde hij zichzelf. En als een mens dat moet zeggen, dan heeft hij niet veel te vertellen, heren. Als dat alles is wat we van onszelf kunnen zeggen, dan is het inderdaad niet zo best. En zo kunnen we het ook wel eens beleven. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar David mocht er wat bij zeggen. Maar de Heere denkt aan mij. En toen hij dat had gezegd, en toen hij dat had beleden, ging hij bidden. O God, vertoef niet. Geef hem daar ook wat van, heren. En maak zo uw weldaden heerlijk. Denk ook aan dat kleine kind dat gisteren met hoge koortsen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heren, laat ook zij onder uw beschermende hand mogen verkeren. En wilt u het wel maken, de koortsen drukken en gezondheid en herstel geven. En zeker ook haar leven sparen. Ach, heren, wat zijn wij mensen afhankelijk, wat zijn we broos, wat zijn er gevaren aan alle kanten, wat hebben we gauw wat. Gelukkig zijn er vaak nog weer mogelijkheden die gij geeft om de ziekte te bestrijden. Geef er uw zegen aan en herstel ook haar leven. En mogen we zo ondervinden, heren, dat u een hoorder van het gebed zijt. Wees nu in ons midden. Daal af met uw Heilige Geest. Heilig uw woord aan ons hart. Geef te spreken naar de mening van de Heilige Geest. Wil de zonde uit ons midden weren. Uw woord kracht doen hebben hier en overal waar het verkondigd wordt. En maak deze dag een dag, heren, waarop uw koninkrijk mag worden uitgebreid over de ganse aarde. Uw naam ten prijs, zondaren tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan uit de eerste psalm zingen, de eerste 3 versen, en u krijgt gelegenheid om uw gave te geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 1, vers 1, 2 en 3. Gemeente, na de prediking zingen we het eerste vers van Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heere wet betrachten. Psalm 119, vers 1. Ja, het psalmboek begint dus met dat thema dat we in het woord van God verschillende keren aan de orde gesteld zien, onder andere ook in het onderwijs van de Heer Jezus, het thema van de twee wegen. U weet, de Heer Jezus sprak daar ook van. De ene weg noemde hij de brede weg, die naar het verderf leidt. De andere weg noemde hij de smalle weg, het pad dat ten leven leidt. En niet alleen dat woord van de Heer Jezus spreekt van de twee wegen. Er zijn nog zoveel andere plaatsen in het woord van God waaruit wij geen andere conclusie kunnen trekken dan dat er in deze wereld, bij alle onderscheid dat wij tussen mensen en mensen maken, uiteindelijk toch maar twee soorten mensen zijn. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat er bij alle verschillende wegen die mensen gaan, en er is nogal wat verschil tussen de weg van de ene en de ander, er als het er helemaal op aankomt, maar twee wegen zijn. De weg ten leven en de weg naar het verderf. Er zijn alleen maar enerzijds kinderen Gods en anderzijds kinderen, zoals de Bijbel ze noemt, des toorns, kinderen der duisternis. En er is geen derde groep. En er is geen derde weg. We zouden dat misschien wel willen. En heimelijk denken we het ook. En laat ons leven ook wel eens een keer zien dat we dat heel heimelijk toch hopen. Dat er nog een derde weg, een soort tussenweg is, niet te vroom en niet te goddeloos. Maar het is niet mogelijk. Het is of het een of het ander. En als de Heilige Geest het psalmboek laat samenstellen, hoe dat gegaan is en wie dat tenslotte gedaan heeft, en hoe deze psalmen in verschillende tijd ontstaan, nu allemaal in die ene bundel zijn terechtgekomen, en waarom de ene psalm hier staat en de andere veel verder naar achteren in het psalmboek, dat zullen we wel nooit precies weten. Maar toen de Heilige Geest het psalmboek liet samenstellen, toen is de Heilige Geest heel bewust begonnen bij psalm 1. Van wie die is weten we niet eens, wanneer die gemaakt is weten we niet eens, er is geen enkele aanwijzing wie de dichter ervan geweest is en in welke tijd die dichter geleefd heeft, maar het heeft de Heilige Geest goed gedacht om deze psalm als de eerste in het psalmboek te laten plaatsen, opdat we van meet af bij het lezen van de psalm zouden weten dat er inderdaad maar twee wegen zijn. En dat er maar twee soorten mensen zijn. Rechtvaardigen, en ze worden getekend in deze psalm. En niet alleen wordt hun leven getypeerd, maar wordt ook gezegd waar hun leven op uitloopt. En de goddelozen. En niet alleen wordt van die goddelozen gezegd waardoor hun leven wordt getypeerd, maar ook waar hun leven op uitloopt. En dan geeft onze tekst, het laatste vers, een samenvatting. Nog eens even een korte samenvatting die iedereen heel gemakkelijk kan onthouden. En die iedereen zomaar kan naspreken. De Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Daar zitten natuurlijk heel duidelijk twee gedachten in. En de eerste is, de Heere kent de weg der rechtvaardigen. Dat hoef je niet eens verder nader te omschrijven. Dat is het eerste stukje van de tekst. Tweede is, de weg van de goddelozen vergaat. Dat hoef je ook niet op een andere manier te zeggen, dat is voor iedereen ook duidelijk. Maar laten we er dan maar een derde punt aan toevoegen. Waar is dat dan allemaal uit te verklaren? Dat de Heere enerzijds de weg der rechtvaardigen kent en dat anderzijds de weg der goddelozen vergaat. Waar is daar de verklaring van? Ik zei al, vers 6 is een samenvatting van wat er in het voorafgaande staat. En willen we vers 6 goed begrijpen, dan moeten we natuurlijk toch ook even aandacht geven aan de voorafgaande verzen. En dat maakt de tekst nog niet eens zo heel breed, want het is tenslotte nog maar een kleine psalm, die eerste. Maar eerst een paar vragen van uitlegkundige aard. Wat betekent het dat God de weg van de rechtvaardige kent? U zegt, ja, de Heer is toch alwetend. En omdat de Heer alwetend is, kent Hij ook de weg van de rechtvaardige. Ja, dat is juist. Maar als het hier over de alwetendheid van de Heer gaat, dan zou er ook kunnen staan, de Heer kent ook de weg van de goddeloze. Want in zijn alwetendheid weet hij ook wat dat voor een weg is. Maar dat wordt niet gezegd. Daarom, het woordje kennen hier heeft toch wel een andere betekenis dan weten van. Het gaat hier niet om de alwetendheid van de Heere, maar het gaat hier om de goedertierenheid van de Heere. Hij kent de weg van de rechtvaardigen op een hele speciale manier. En dat kennen van de Heere, van de weg van de rechtvaardigen, heeft te maken met Gods liefde. Het is een kennis in liefde. Het is een goddelijke belangstelling die hij stelt in het leven en in de gang van de rechtvaardigen. Het is een kennen van de Heere in die zin dat de Heere met zo iemand meegaat op zijn weg. Dat de Heere voor zo iemand zorgt op zijn weg. Dat de Heere naar zo iemand luistert in zijn levensomstandigheden. Het is een kennis die voortvloeit uit goddelijke liefde, goedertierenheid enzovoort. Er is een speciale kennis bedoeld. Wat is, en dat is de volgende vraag, wat is bedoeld met de weg van de rechtvaardige? Zijn hele leven, zijn hele gedrag, de manier waarop hij leeft, alles wat hij doet, alles wat hij laat. Daar ziet, als het over de rechtvaardigen gaat, daar ziet de Heere nu met welgevallen op neer. Zo'n weg, zo'n levensopenbaring, zo'n levenswijze beantwoord aan de heilige wil van de Heere. Zo heeft de Heere de mens bedoeld. Dat hij als een rechtvaardige zou leven en dat hij in al de dingen met de Heere zou rekenen. En dat daar heeft de Heere dan behagen in, daar ziet hij in welgevallen op neer. Maar wie is dat dan, die rechtvaardige? Nou, dat wordt in Psalm 1 gezegd. In de versen 1, 2 en 3 krijgen we een portret van die rechtvaardige getekend. In wat hij niet doet, in wat hij wel doet, en in zijn vruchtbaarheid, zo zou je kunnen zeggen. Ik zeg dat op grond van het beeld dat gebruikt wordt, maar daarover zometeen nog wat. Of je kan ook zeggen, die rechtvaardige wordt getekend in wat hij niet doet, in wat hij wel doet, en in zijn zaligheid. Wel gelukzalig is hij. En als we daar met elkaar op letten, gemeente, dan hebben we, naar mijn gedachten, naar mijn overtuiging, tegelijkertijd voldoende stof voor zelfonderzoek. Je kunt deze psalm natuurlijk niet lezen terwijl je de vraag heel ver van je werpt, waar ben ik nu in deze psalm? Als er nou maar twee mensen zijn, en daar gingen we vanuit, en daar gaat het woord van God uit, daar gaat het woord van God vanuit. Wat voor soort mens ben ik dan? En laat ieder die vraag dan maar gelijk meenemen, al luisterende. Ben ik nou zo'n rechtvaardige, of ben ik het niet? Nou, wat doet die rechtvaardige niet? Dat is vers 1. Hij wandelt niet in de raad der goddelozen. Hij staat niet in de weg der zondaars. Hij zit niet in het gestoelte van de spotters. Het is voor iedereen duidelijk dat met al die drie typeringen bedoeld wordt dat deze man, deze rechtvaardige, zo ver mogelijk bij de zonde vandaan probeert te blijven. Dat hij daar niet in opgaat, dat hij daar zeker niet in op wil gaan. En dat hij daarom niet deelneemt in het plannen maken, in de beraadslagingen van goddeloze mensen die met God en zijn gebod geen rekening houden. Daar wil deze rechtvaardige niet van weten, daar wil hij niet bij horen. En hij heeft er geen genoegen in om in de weg van de zondaren te staan. Daar waar zondaren hun plaats hebben uitgekozen, daar wil deze man veel liever niet zijn. Alsjeblieft niet. En hij zal zeker niet meedoen met vergaderingen van spotters, samenkomsten van mensen waar de heilige dingen als niet geacht worden en waar met God en met zijn dienst ook nog te spot gestoken wordt. Daar voelt hij zich al helemaal niet thuis. Daar blijft hij zo liefst mogelijk, zo ver mogelijk bij vandaan. Ziet u de climax trouwens? Wandelen, staan, zitten. Het begon met wandelen. En op een gegeven ogenblik bleef die wandelaar staan. En toen die een poosje gestaan had, en toen ze hem daar een stoel aanboden, en toen ze tegen hem zei, joh, ga erbij zitten, toen is hij inderdaad in die kring gaan zitten. Nee, deze gerechtvaardige niet. Hij deed het een niet, hij deed het volgende niet, hij deed het derde nog net, nee, nog veel minder. Nee, maar zo gaat het wel vaak. Dat wandelen op een gegeven ogenblik staan wordt. Dan kun je het nog eens beter in je opnemen. En dan kun je nog eens beter constateren wat er nou eigenlijk gezegd wordt daar in die kring. En als je dan een poosje met belangstelling geluisterd hebt, dan komt het er al heel gauw van. En in vele levens is het al zo ver gekomen dat ze er ook zijn gaan zitten. Maar niet deze rechtvaardige. Waarom niet? Oh, hij heeft die raad van de goddelozen helemaal niet meer nodig. Als hij raad nodig heeft, dan heeft hij een andere weg geleerd. Als hij de weg niet weet, als hij niet weet hoe, als hij niet weet wat, als hij in onzekerheid verkeert, dan heeft hij leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat hoeven de mensen hem niet te vertellen. En zeker de mensen die God niet vrezen, die hoeven hem dat heus niet te vertellen. Hij gaat bij God te raden. Hij heeft de weg gevonden naar de troon der genade. En hij heeft meer dan eens ondervonden dat het niet te vergeefs is om tot de Heere te roepen in je onkunde en in je onwetendheid. En dus heeft hij de raad van de goddelozen helemaal niet nodig. En zondaars, hij heeft begrepen naar de wezenlijke betekenis van het woord zonde hier gebruikt, dat dat mensen zijn die hun doel hebben gemist. Hun doel dat God met hun schepping had, was dat ze hun schepper zouden eren en erkennen. En dat zij voor zijn aangezicht zouden leven. Maar hun hele leven getuigt ervan dat ze dat niet doen. Ze hebben hun doel gemist. En deze man heeft geleerd om te vragen naar: Heere, waartoe ben ik op deze wereld geplaatst? Waartoe laat u mij het woord van uw genade horen? Hij heeft het doel van zijn leven in het oog gekregen. En hij is het met dat doel dat God met zijn leven had eens geworden. En het is zijn begeerte geworden om de Heere te kennen en de Heere te dienen. En dus kan hij het te midden van al die doelmissers niet meer uithouden. En de heilige dingen hebben zoveel waarde voor hem gekregen. God en zijn dienst. Dat hij er niet aan zou moeten denken om daar op de een of andere manier mee te spotten. En als hij mensen wel met God en met zijn dienst, met zijn woord, met zijn volk, met zijn dag hoort spotten, dan snijdt dat door zijn ziel en dus zal hij er nooit gaan zitten in het gestoelte van de spotters. Hij heeft een andere keus gedaan. Hij heeft een ander leven lief gekregen. Wat is dat dan voor een leven? Wel, dat ziet u in het volgende vers. In zijn leven heeft Gods wet een plaats gekregen. En dan moet u het woord wet hier in Psalm 1, zoals op vele andere plaatsen, Psalm 119 eigenlijk net zo, en nog weer op andere plaatsen ook. U moet dat woord wet niet beperken tot de 10 geboden. Het Hebreeuwse woord Torah wordt inderdaad wel gebruikt van de 10 geboden, maar het wordt ook gebruikt van de 5 boeken van Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. En je mag zelfs zeggen dat het woord Torah eigenlijk synoniem is met de hele openbaring die de Heere gegeven heeft. En dan is er niet alleen maar het gebod inbegrepen, maar ook het evangelie. Alles wat God geopenbaard heeft, al dat onderwijs, al die inzettingen, al die rechten, al die openbaringen van Gods wegen. Zijn wil die hij bekend gemaakt heeft, de genade waarvan hij spreekt, het recht dat hij handhaaft en de zaligheid die hij in het vooruitzicht stelt en die door Christus verworven is. Het ligt eigenlijk allemaal opgesloten in dat ene woord dat hier vertaald is met Gods wet, des Heren wet. Dus die hele Bijbel mag u wat mij betreft zeggen. En deze rechtvaardige heeft ontdekt wat de grote waarde van de Bijbel is. En dat woord van God, dat is hem zijn vermaak geworden. Daar leest hij in. Daar mediteert hij over. Niet om langs die weg van de wet, zoals een fariseer, de zaligheid te beërven. Die wet is voor hem niet een ladder met zoveel sporten, waarbij hij de ene sport na de andere moet beklimmen om zo op een gegeven ogenblik in het koninkrijk der hemelen terecht te komen. Zo dachten de fariseer, zo dacht de rijke jongeling bijvoorbeeld ook. Die kon zeggen, ik ben al zo ver geklommen, maar nou ben ik er nog niet. Is er nou nog een stukje ladder voor mij? Wat moet ik nou nog meer doen om het eeuwige leven te beërven? Maar dit soort gedachtegang, dit soort theologie is deze rechtvaardige helemaal vreemd. Nee, het is niet zo om zijn eigen zaligheid te verdienen dat hij naar die Bijbel grijpt en dat hij dat woord van God onderzoekt en dat hij daarover mediteert. Maar het is omdat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. En nou wil hij dat liefdeswoord van de Heere gedurig beluisteren. Er is wat gebeurd in zijn leven. En wat is er dan gebeurd in zijn leven? God heeft hem een nieuw mens gemaakt. Hij is opnieuw geboren. En waar de Heere dat wonder verricht, dat een mens opnieuw geboren is. Dat hij, zoals we het onze kinderen eigenlijk voorhouden, dat ze er maar veel om moeten vragen, dat hij een nieuw hart gekregen heeft. Waar dat in een mensenleven gebeurd is, daar gaat zo iemand God zoeken. Zijn gerechtigheid liefhebben. En hij wordt dan ook een rechtvaardige. Daarom kan hij zo geheten worden. Rechtvaardige, iemand die recht voor God staat. Die Gods wet zoekt te beantwoorden, te leven naar Gods wil. Hij heeft smaak gekregen in de Bijbel. Daarom staat er ook, hij overdenkt die dag en nacht. Hé, dag en nacht. Dus niet alleen maar zo af en toe, niet alleen maar op zondag. Op zondagmorgen en op zondagmiddag een poosje samen met anderen in de kerk. En niet alleen maar als je gegeten hebt als gezin of als persoon of als je de dag afsluit. Maar dag en nacht, eigenlijk onafgebroken is dat woord bij hem. Niet dat hij nou 24 uur met de Bijbel in zijn hand zit natuurlijk. Zo'n beeld vind je nergens in de Bijbel getekend als het ideaalbeeld van Gods kinderen. Het zou niet eens kunnen. Maar het woord is zijn leven wel gaan beheersen. Het woord komt ook als die andere dingen aan het doen is. Wel geregeld weer voor zijn aandacht. En op een gegeven ogenblik misschien wel helemaal buiten de normale dagelijkse orde en de indeling van de dag, moet hij toch nog eens een ogenblik naar dat woord grijpen om precies te weten wat daar staat en wat de Heere daarmee bedoeld heeft. En als hij over dat woord mediteert en als het hem in de geest is, wat hij dan ook verder aan het doen is, aan het strijken of achter zijn stuur in zijn auto zitten of misschien nog weer met hele andere dingen bezig zijn, maar dat dan toch mee ook door dat woord een zucht uit zijn ziel kan opklimmen tot God. Om een paar voorbeelden te noemen. Ik denk aan Nehemia. Een van die mensen die in de Babylonische ballingschap was terechtgekomen en die daar nogal een flinke baan gekregen had. Hij was schenker geworden van koning Ahasveros. En dan krijgt hij op een gegeven ogenblik bericht via familielid dat het in Jeruzalem zo armzalig gesteld is en dat grijpt hem aan. En hij rijpt een plan in zijn geest. Zou ik zelf ook niet een poosje naar Jeruzalem kunnen gaan? Zou ik geen verlof kunnen krijgen? Zou ik mijn taak niet eventjes een poosje voor een paar maanden aan een ander kunnen overdragen? Zou de koning dat goed vinden? Maar hij aarzelt om zo'n verzoek te doen, want het kon ook wel eens helemaal verkeerd vallen bij koning Ahasveros. Wat moet hij nou doen? Hij wil zo graag en hij durft eigenlijk niet. En terwijl hij dan bezig is met zijn werk, terwijl hij de wijn ingeschonken heeft en de beker aan de koning gaat geven, bad ik tot God, zegt hij. Zo ertussendoor. Het uitschietende gebed, zeiden ze vroeger. Dat is een beetje een vervelende vertaling van een Engelse uitdrukking. Maar je begrijpt het wel. Het schiet er zomaar uit. Het komt zomaar van binnenuit omhoog. Dat hangt samen met dat mediteren. Dat hangt samen met dat leven bij en naar het woord van God. Zo is zijn leven getypeerd. Gemeente, ik zei, wij hebben stof genoeg om onszelf tegelijkertijd ook op de proef te stellen van, past dit portret nou bij ons? Heeft Gods genade ook ons leven veranderd? Schuwen wij de zonde? En kennen wij die gewoonte van dat mediteren? Daar ligt nou net het verschil tussen een wedergeborene en een onwedergeborene. Voor de laatste heeft mediteren over het woord van God nou niet zoveel aantrekkelijks. En daarom, wat zijn de dingen waar u mee bezig bent, waar uw geest mee bezig is? Waar vul je je tijd mee? Zeg dat nou eens heel eerlijk, voor uzelf allereerst en dan ook maar tegen de Heere. Zonder uzelf te bedriegen, zonder jezelf mooier te maken, zonder jezelf nog iets wijs te maken, maar heel eerlijk. In Gods gebod, in Gods wet, in Gods evangelie ligt daar uw vermaak in, zoals hier staat. Zijn lust is in des Heeren wet. Spreek, Heer, wat uw knecht hoort. De overdenking daarvan. Doe je dat graag? Voedsel voor je ziel zoeken. Is dat ons leven geworden? Begrijpt u nou waarom de Heer zo'n weg kent? Dat is toch zoals de Heer het bedoelt in een mensenleven. Begrijpt u dan ook dat de Heer zulke mensen zegent en dat hij van zulke mensen zegt welgelukzalig? Nou, waarin bestaat die zaligheid dan? Nou, dat hij als een boom is geplant aan waterbeken en die dus aan water geen gebrek heeft. Het is niet een boom ergens in de woestijn die verdort omdat hij geen water heeft. Nee, deze boom is aan de waterbeken geplant en die heeft helemaal geen gebrek aan water. Die staat niet te verwelken en te verdorren. Integendeel, omdat hij voldoende water bij de hand heeft, kan hij vrucht dragen. Kan hij, zoals deze psalm zegt, en dan gaat het beeld eigenlijk de natuurlijke werkelijkheid te boven, kan hij vrucht geven, niet alleen maar op zijn tijd zoals hier staat, maar op elke tijd. Hij geeft heel het jaar door vrucht. Of anders gezegd, hij draagt in alle omstandigheden van het leven vrucht. Geestelijke vrucht natuurlijk. Vrucht uit de Heilige Geest in alle seizoenen. In het seizoen van de tegenspoed, want tegenspoeden zijn er in het leven van de rechtvaardigen, zelfs vele tegenspoeden, draagt hij dan vrucht in de tijd van de tegenspoeden? Ja, in de tegenspoeden is er de vrucht van geduldig. In de voorspoed is er dan vrucht? Ja, de vrucht van de dankbaarheid. Met het oog op de toekomst, als er allerlei vragen op ons afkomen waar we geen antwoord op weten, is er dan ook vrucht? Ja, een goed toevoorzicht op onze getrouwe God en Vader. Het leven van Gods kinderen is een leven van vrucht dragen. En hierin, zei de Heer Jezus, is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. En dan bij deze boom ook nog niet alleen vruchten, maar ook bladeren. Die zijn niet het belangrijkste. Worden ook niet op de eerste plaats genoemd. Maar je kunt ze ook niet verwaarlozen. Bladeren kunnen ook niet gemist worden. Vruchten, geestelijke vruchten, producten van de Heilige Geest. Zoals ik er een paar noemde en in Galaten 5 kun je er nog veel meer noemen. Liefde, geloof, zachtmoedigheid, langmoedigheid enzovoort. Maar bladeren, nou laat dat dan meer op de buitenkant, op het uiterlijke van het christelijke leven slaan. De belijdenis die je beleidt. De uiterlijke gehoorzaamheid in je leven. De manier waarop je je gedraagt, ook onder de mensenkinderen. De manier waarop je je kleedt. De manier waarop je ja, ook in je christelijke levenswandel ervoor uit wil komen dat je bij de Here zoekt te behoren? Nee, als je alleen maar bladeren hebt, dan zegt de Here toch op een gegeven ogenblik, hou hem uit. Want hij komt allereerst om de vrucht te zoeken. En als die ontbreekt, dan kun je een prachtig bladerdak hebben. En dan kun je een prachtige rechtzinnige belijdenis hebben. En dan kun je een stipt christelijk leven leiden. En dan kun je helemaal voldoen aan de refo-stijl, wat dat dan mogen wezen. Maar dat heeft voor de Here geen eeuwigheidswaarde. Vruchten zijn de voornaamste. Maar vruchten, ik denk aan een woord uit de Spreuken. Een appel, prachtige, heerlijke, sappige appel, hoort eigenlijk opgediend te worden op een mooie schaal. Dat hoort erbij. De dienst des Heren heeft ook uiterlijke waarden. Als je daar bewijzen van wil hebben, dan moet je nog eens even naar de tempel van Salomo gaan kijken. En daar was... Er werden kosten nog moeite gespaard om de dienst des Heren ook mooi te doen zijn. En aantrekkelijk te doen zijn. En een christenleven dient ook iets aantrekkelijks en aanlokkelijks te hebben. Dus vruchten vooral, maar bladeren net zo goed. En dan... Zo wordt die rechtvaardige gezegend. Zo zal alles wat hij doet hem wel gelukken. Hé, hey, zegt Asaf, alles wat hem doet zal hem dat wel gelukken. En mijn bestraffing is er elke morgen. Daar kun je mee zitten, nietwaar? De Heer heeft zijn belofte gegeven. Al wat hij doet zal wel gelukken. Maar Heer, waarom dan dit in mijn leven? Waarom dan dat in mijn leven? Waarom breekt dit af? Waarom stelt dat teleur? Waarom hebben de goddelozen kennelijk veel meer voorspoed dan ik? Asaf klaagt erover. Maar hij klaagt er niet meer over als God hem een blik in zijn heiligdom heeft laten slaan. Dan zegt hij, mond hou Asaf. Je spreekt niet uit wijsheid. Je bent onvernuftig als een groot beest. God doet het toch goed. Het is toch waar. Al wat hij doet zal wel gelukken. Dat is de ene weg. En dan krijg je in de versen 4 en 5 de weg van de goddeloze. Die vergaat. De rechtvaardige is als een boom, een prachtige boom, een boom met bladeren, een boom met vruchten, een boom vol vruchtbaarheid. En de goddeloze zal wel een kwijnend boompje zijn, niet aan waterbeken geplant, maar ergens in de woestijn en onder de brandende zon brengt hij geen vruchten voort en zijn bladeren hangen als slap als hij ze al heeft. Nee, 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 dat beeld is het niet eens. Het is nog veel erger. De goddeloze is niet nog maar een klein boompje, zodat hij toch nog een klein beetje mee kan tellen. Nee, de goddeloze is als het kaf. En daar heeft niemand iets aan. Dat is alleen maar geschikt voor het vuur. En zonder de vreze Gods moet het leven dan ook helemaal vergaan. Ondanks alle uiterlijke roem, ondanks alle uiterlijke glorie, de goddeloze wordt verbannen. Die kan niet bestaan in het gericht. Misschien dat hij er met een hoop bravoure naartoe ging en dat hij dacht, als er al een God is, dan zal die God me toch ook wel, want ik heb ieder het zijne gegeven enzovoort enzovoort. Hij wordt het gewaar dat de goddeloze in het gericht niet bestaan kan.
En als het iemand is die als een goddeloze geleefd heeft en die naar God nooit gevraagd heeft en die van God gedacht heeft, die bestaat niet eens, dan wordt hij het gewaar dat als hij voor de rechter van hemel en aarde verschijnen moet, dat hij geen been heeft om op te staan. Maar dat hij als het kaf weggeblazen wordt in de wind, verloren is hij. En er komt een dag waarin we in het gericht worden geroepen. Komt een dag waarop we rekenschap moeten afleggen. Elk mens, ook de goddeloze, ook die onbekeerde jongen die in de kerk zat en iedere keer wel weer in de kerk zat, maar het ging altijd aan hem voorbij. En die vrouw die haar hele leven op haar plekje zat in de kerk en die helemaal allemaal toestemde verstandelijk en die geen andere prediking meer zou willen horen dan de rechte prediking, maar die nooit in oprechtheid voor God heeft gebogen. En de Heere heeft gesmeekt, o God, wees mij de zondaar genadig. Allemaal staan we straks in het gericht. En dan kan niemand bestaan, zeker de goddeloze niet. Dan kun je alleen maar bestaan als er bloed op je ziel is aangebracht. Als je achter het bloed hebt me leren schuilen. Als het vernieuwende werk van de Heilige Geest in je leven geopenbaard is. Dan alleen kun je bestaan in de vergadering van de rechtvaardigen. Al hebben die rechtvaardigen dan ook nog op tekortkomingen genoeg. Het zal allemaal wel zo wezen. Ze moeten ook niet voor niks zeggen met Paulus, ik ellendig mens. Maar als ze tegen onze wil in ons zijn overgebleven, dan zullen ze ons ook niet van God vervreemd houden. Maar waar dat genadewerk nooit was, en waar dat bloed van Christus nooit was toegepast, en waar de ziel nooit tot God was gevlucht met oprechte belijdenis van zonde en schuld, daar zal de goddeloze niet kunnen bestaan. Is dat uw plaatje misschien? Is dat uw portret? Nee, ik reken niet dat u een goddeloze bent zoals er in de wereld genoeg zijn die de zondag misbruiken en die al de geboden van de Heere zonder te knipogen, zonder met hun ogen te, met hun hart te verschrikken, voor Gods aangezicht durven bedrijven. Maar goddeloos, dat is ook zonder God. Woordeloos, dat is zonder woorden. Gedachteloos. Gedachteloos iets doen, dan denk je er niet bij na. Goddeloos leven, dat is zonder God leven. Zonder dat de Heere de plaats heeft. Ik mag ook niet eens zeggen een plaats, maar de plaats heeft in je leven. Als God op een afstand van je gebleven is en je houdt hem het liefst op een afstand. En je laat hem niet toe in je hart. En als hij zegt, geef mij uw hart, dan voldoe je niet aan die wens en opdracht van de Heere. Is dit ons beeld? Kaf! Moet je indenken wat er dan met je gaat gebeuren. Weggeblazen. Omdat je waardeloos bent. Maar wat is nou de verklaring van dat alles? Kijk, om te beginnen zou je moeten zeggen, het is een wonder dat er rechtvaardigen zijn, want er is er niet één die als een rechtvaardige geboren is. Er zijn er ooit in deze wereld twee geweest die als rechtvaardigen op de wereld kwamen. Maar dat waren ook de twee enigen. Dat was Adam en Eva. Daarna zijn er nooit meer rechtvaardigen geboren. Want we zijn allemaal van nature kinderen des toorns. Hoe kan het dan bestaan dat er toch rechtvaardigen zijn? U zegt, er zit Gods verkiezing achter. Dat is zo. Maar laat ik het van een andere kant mogen benaderen. Het gaat over de rechtvaardigen. En toen u met mij over die rechtvaardigen dacht aan de hand van de versen 1, 2 en 3, wat hij niet deed, wat hij wel deed en wat nou zo'n welgelukzaligheid is, toen heb u toch wel gedacht, ja, maar wie is er dan eigenlijk zo? Heb je wel eens zo iemand ontmoet? Ik kan u vragen, ben u zo rechtvaardig? En dan zal iedereen die eerlijk gemaakt is moeten zeggen, oh, ik wou het wel, maar het is dus vaak zo ver vandaan. Ik kan niet zeggen dat er helemaal niks van is, maar het is zo gering, het is zo, we hebben maar zelfs de Allerheiligste, een klein beginsel van de gehoorzaamheid. En we hebben geen reden om met onze borst vooruit te lopen en te zeggen, kijk mij eens, ik ben een rechtvaardige. En iemand die zo praat, die lijkt inderdaad op die fariseer, weet u wel. Ik dank u, o God, dat ik niet ben als andere mensen. Maar dat stinkt. Eigen gerechtigheid. Maar wie is er nou een echte rechtvaardige? Die de zonde schuwt. Die de wet overdenkt dag en nacht. Die vruchten geeft op zijn tijd. Kom je zo iemand wel eens tegen? Moet je nou niet allemaal beschaamd het hoofd buigen? Is er wel zo iemand? Heb je wel eens zo iemand ontmoet? Er is er één geweest. En die ontmoeten we in het woord. Johannes heeft hem aangeduid in zijn eerste brief, hoofdstuk 2. Jezus Christus. De rechtvaardige noemt hij hem. Hij leefde zo. Hij stond niet, hij zat niet tussen spotters en goddelozen, nee. Hij schuwde de zonde. Hij overdacht Gods wet dag en nacht. Hij droeg vrucht, hij was een boom aan waterbeken geplant. Zo leefde hij. Zo behaagde hij God. Daarom zei God dat ook. Deze is mijn geliefde zoon. Zoals het in dat glas en rood raam daar ook staat. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. En toen kwam het gericht. En als er ooit één geweest is die in het gericht kon bestaan, die in de vergadering der rechtvaardigen zijn plaats kon innemen, dan is hij het geweest. En toch is hij uit Gods boek gedelgd. Toch kon hij in het gericht niet bestaan. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is met de overtreders geteld geweest. Hij is een vloek geworden aan het kruis, aan het vloekhout. U zegt, dat was onrecht. Nee, dat was geen onrecht. Van mensenkant bekeken was dat onrecht. Enkel onrecht. Maar van Gods kant bezien was dat geen onrecht. Want hij had zich borg gesteld. Hij was in de plaats van zondaren gekomen. Hij had vrijwillig hun schuld aanvaard. En ook hun straf op zich genomen. En daarom was het geen onrecht toen hij uitgedelgd werd. Dat is de manier waarop God een volk verkrijgt. En dat volk ontvangt uit hem gerechtigheid. Ja, ja, nou zijn ze en nou worden ze rechtvaardigen. Hij heeft het voor hen verworven. En hij heeft niet alleen voor hen de rechtvaardigheid, maar ook zelfs nog de heiligheid en de vrucht verworven. En zodoende kunnen ze inderdaad dan ook nog vruchten dragen. Want hij gaat ze door zijn geest herscheppen. Gemeente, daar ligt de verklaring. Eigenlijk zou het psalmboek moeten beginnen met te vertellen, er is maar één weg. Want er zijn alleen maar goddelozen. En er is maar één soort mensen. En dat zijn overtreders van God en van zijn gebod, haters van hem en van zijn dienst. Maar het is om Christus wil dat de psalm kan zeggen, er zijn twee soorten mensen. Er zijn ook rechtvaardigen. En die zijn er door Christus. En door Christus alleen. Gemeente, nog een keer. Welk plaatje past er op uw leven? Wat is de typering die Psalm 1 van u geeft? Waar hoort u bij? En heb u nou ook leren kennismaken met die ene rechtvaardige? En is uw leven nou door die ene rechtvaardige gered en verlost? En is hij uw enige hoop in leven en sterven geworden? Amen. Laten wij samen danken. Trouwe en barmhartige God, laten we nogmaals tot u mogen naderen in gebed en in dankzegging voor het woord dat u ons hebt gegeven. Het woord dat ons er opnieuw verteld heeft, Heere, dat er maar twee wegen zijn en dat we of bij de ene of bij de andere groep mensen behoren, rechtvaardigen of goddelozen. We vragen van u dat we in eerlijkheid het woord ook op ons eigen hart en leven mogen toepassen. Met de vraag waar wij bij horen. En gun ons geen rust, Heere, voordat we uit genade mogen weten dat we bij die rechtvaardigen horen. Die het niet zijn in zichzelf, maar die het zijn ter wille van Christus, van de rechtvaardige, die toch omkwam in het gericht. Wij vragen van u, Heere, laat het woord niet te vergeefs gepredikt zijn. En als we nog voor eigen rekening leven, doe ons dan ons een ogenblik beseffen wat er dan van ons terecht moet komen. Opdat we nog haast mogen maken
om geborgen te worden terwijl het nog kan. En als wij van u het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid ontvingen, versterk dan hetgeen gij hebt gewrocht. En laat ons leven meer en meer lijken op dat van die man uit deze psalm, die uw wet overdenkt, dag en nacht. Heere, breng ons nogmaals samen op deze zondag. En laat uw geest ons leiden in alle waarheid. En doe verzoening over al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 37e psalm. En daarvan het 14e vers. Psalm 37, het 14e vers. Te verheft uw hart en tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.